Of Gevarim, zeg ik in het Hebreeuws. Goedemorgen, maten. Ja, dat had je niet verwacht. Die zag je niet aankomen. We zeggen in Israël, zeggen we dan Chag Shavuot Sameach. Vrolijk Pinksteren. Goedemorgen. Vrolijk Pinksteren. Er was in Handelingen heel veel vrolijkheid en heel veel vrijmoedigheid toen de Heilige Geest over mensen kwam. En ik wil daar vanochtend met jullie over spreken. Vrolijk Pinksteren. Ik wil graag met je lezen uit Handelingen hoofdstuk 19. Jullie verwachten natuurlijk Handelingen hoofdstuk 2, want daar begint het eigenlijk al in Handelingen hoofdstuk 1. Maar ik wil met jullie lezen uit Handelingen hoofdstuk 19. Zie, Paulus die komt in Efeze en dan gebeurt daar wat. In Handelingen hoofdstuk 19. Toen Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Je kunt daar vandaag nog steeds naartoe. En hij ontmoette daar enkele leerlingen, het waren er 12. En hij vroeg aan hun, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Dat is wat, hè? Je kunt tot geloof komen en de Heilige Geest toch niet hebben ontvangen. Goedemorgen. Zie, de duivel gelooft ook in Jezus. Misschien wel meer dan wij. Maar hij heeft de Heilige Geest niet. Hij heeft een andere geest. En hij gelooft in Jezus en hij is niet behouden. Laten we dat hopen, anders begint misschien de ellende weer van voren af aan. Goedemorgen. Dat is even scherp wat ik zeg gelijk zo aan het begin van de preek. Je kunt de Heilige Geest niet hebben, terwijl je wel tot geloof in Jezus bent gekomen. Oef. Dat is een discussie in de theologische wereld, in het seminarium. Heb ik ook aan deelgenomen aan die discussie. Ze antwoordden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van een bestaan van de Heilige Geest. Je moet over de Heilige Geest preken om de Heilige Geest te ontvangen, of dat mensen die kunnen ontvangen. Hij vroeg en hij zei, hoe zijn jullie dan gedoopt? Nou, met de doop van Johannes, de doop van bekering, antwoordden ze. Daarop zei Paulus, Johannes doopt de mensen die tot inkeer kwamen. Er staat, Johannes doopte de doop van bekering, zegt de NBG of de HSV. En hij zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, namelijk in Jezus. En dan zegt Johannes, hij die na mij komt, wiens schoenveters ik niet waardig ben om vast te maken, hij zal jullie dopen met geest en met vuur. Vuur is oordeel, maar vuur is ook de aanwezigheid van God in de Bijbel. Johannes doopte de mensen tot inkeer, die tot inkeer kwamen. Maar ze moesten geloven in Jezus, die naam kwam, die groter is dan ik, zei Johannes. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heere Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal, in tongentaal gingen spreken en profeteerden. Goedemorgen, zeg. De hele groep bestond uit ongeveer 12 mensen. Ik heb de titel gegeven aan deze preek, Er is meer. We zaten net in de auto, even Agnes en ik en mijn schoonmoeder. En toen zegt mijn schoonmoeder ineens zo naast me, je bent zoveel rijker als de Heilige Geest in je leven is gekomen. Wat een verschil, zei mama. Toen de Heilige Geest in ons leven kwam, wij gingen naar de kerk, hè, in fase, was het, geloof ik, toch? Ja, maar toen de Heilige Geest kwam, toen is alles veranderd. Toen de Heilige Geest kwam, en toen kwam de Heilige Geest, Handelingen lezen we dat, nadat de Heer Jezus hier was. Het was een vervulling van Joël 2, vers 28 tot 32. En het zal zijn in die dagen, bij Yom HaHu staat er in het Hebreeuws, profeteerde Joël 800 jaar voor de Heer Jezus kwam. Het zal zijn in die dagen. Petrus zou in Handelingen 2 van maken. En het zal zijn in de laatste dagen. De eindtijd is al begonnen 2000 jaar geleden. De eschaton is toen al begonnen. De laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Het was een eerste vervulling wat daar gebeurde in Handelingen 2. De Heilige Geest kwam op alle vlees. Nou, niet op alle, heel het Joodse volk, maar op 120 die daar bij elkaar kwamen. De rest van de vervulling van die profetie gaat nog komen. Heel het Joodse volk zal met de geest gegrepen worden en ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ik zal geen bijbelstudie houden, het wordt het een beetje te veel vanochtend. Ik heb altijd weer veel te veel op papier staan. Ik word hier zo enthousiast van. Ik was hier vroeg alweer mee bezig. Ik denk, yes man, wat gaaf man. Er gaat nog wat te gebeuren, zeg maar, in deze tijd. Maar de Heilige Geest, er komt alle vlees. En dan staat, jullie ouden zullen dromen. Hebben jullie profetische dromen waarin God tot je spreekt? Goedemorgen, wat gebeurt in de wereld? Het gebeurt in Gaza. Het gebeurt in Iran dat mensen van Jezus dromen. Een witte figuur die zich voorstelt, ik ben Jezus, ik kan jou redden. En hoe ze dan tot geloof komen. Jullie ouders zullen dromen, jullie jongelingen zullen gezichten zien. En het zal zijn dat ik mijn geest zal uitstorten over jullie allemaal, zegt Joël. Het is een vervulling van wat Ezechiël profeteert in Ezechiël 36, vers 25 tot 27. Een kerntekst in het Oude Testament. Die zou je op het plafond moeten plakken van je slaapkamer. Dat je daar 's ochtends mee wakker wordt. Ik zal jullie hart van steen veranderen in een hart van vlees. En ik zal maken dat jullie vanuit je binnenste mij zullen gehoorzamen. Heel mijn wetten, mijn rechtvaardige verordeningen zullen gehoorzamen. Ik zal ze in je binnenste schrijven, zegt de profeet Ezechiël tegen Israël. En dat gaat nog gebeuren, dat heel Israël daarin ook door gegrepen zal worden. Maar bij ons is het al gebeurd. Als ik naar jou kijk, Ad, dan denk ik, ja, het is gebeurd. En je zit helemaal te slurpen al van al die teksten. Heerlijk. Ja, goedemorgen zeggen. Ja, hier word je toch blij van. Dat wat niet lukte onder het oude verbond van Mozes, dat ze de wet op stenen tafel hadden, daar profeteert Ezechiël, de geest zal komen en er zal een nieuw verbond komen en dan zal ik mijn wetten in jullie binnen te schrijven, de vinger Gods die komt en die schrijft de wetten van God op de tafels van je hart. En dan ga je van binnenuit, ga je gehoorzamen. De Heilige Geest zal komen. En jullie zullen kracht ontvangen, zegt Jezus. In het Grieks staat er dynamis, dynamiet, de kracht van de Heilige Geest. Ik zeg wel eens, het is, de Heilige Geest is de elektriciteit in je bedrading. En dan begin je te stralen als een gloeilamp van een paar miljoen hemelse watt. En iedereen denkt, wat is er met jou gebeurd? Ik weet niet of het mij overkwam, ik zal er straks iets van vertellen. Dat mensen om me heen zeiden, Stef man, het gaat wel weer over joh. Dat moet je tegen mij niet zeggen, dan grijp ik me er nog harder in vast. Nou, het was onoverkomelijk. Het gebeurde gewoon. Er was kracht, die dag met Pinksteren. Er was een windvlaag. Lucas die schrijft het. Ineens was er een windvlaag die het huis vulde. Er waren tongen van vuur. De Heilige Geest kwam op mensen. Ik hoorde gisteren Pete Craig op opwekking. We zaten achter de televisie. Zeggen het vuur dat brandde op het altaar in de tempel kwam ineens op de hoofden van die 120 discipelen. Je kunt zeggen de aanwezigheid van God. Die was in de tempel, die kwam ineens weer terug op mensen nadat de aanwezigheid van God verloren was gegaan, omdat de mens God afwees, al in Genesis hoofdstuk 3. En er was verbazing. Verbazing werd de toonzetting eigenlijk, als je het goed leest, van heel het boek Handelingen. Als je Lucas zijn verhaal leest, Lucas' evangelie en daarna Handelingen, dan is er verbazing, dan is er verwondering. Ik zag twee beren broodjes smeren, zo ongeveer. Ik had het bijna de titel van de preek gemaakt. Er was verbazing. Zo als een kind die vol verwondering schrijft en toen, en toen, en toen, en toen. Zo is het hele verhaal. Evangelie zit er zo in elkaar, maar Handelingen zitten zo ook in elkaar. En toen gebeurde dit, en toen gebeurde dit, en toen gebeurde dit, en toen gebeurde dit. En toen viel er iemand, zeg maar, van het balkon, omdat Paulus zo lang preekte. En die stierf ter plekke. En Paulus wekte hem op uit de dood door de kracht van de Heilige Geest. Gaaf, man. Ja, 6G heb ik het genoemd. De 6G van Handelingen. Ik heb straks nog een tweede 6G. De 6G van Handelingen. Allereerst was er het gebod van Jezus om te blijven wachten op de Heilige Geest. Misschien dat de Heer Jezus bij zichzelf dacht, ga nou niet aan de gang zonder de Heilige Geest. Want dan wordt het een puinhoop. Als we in eigen kracht dat moeten doen, gaat het zeker niet lukken. Maar hij zegt, blijf wachten op de belofte van de Vader. De trooster zal komen en hij zal jullie kracht geven. En jullie zullen mijn getuigen zijn in heel Judea, Jeruzalem, Samaria, tot de uiteinde van de aarde, om de boodschap van Jezus naar buiten te brengen. En dan kwam er het gebed. Het eenparige gebed van de 120 in de bovenzaal. Die eenparig wachten en baden op de komst van de Heilige Geest. Johan Selier, mooie voorganger in ons land, die zich hier ook voor inzet, ook voor het Koninkrijk van God, die zegt, eenheid is de landingsbaan van de Heilige Geest. En waar de Heilige Geest komt, daar komt ook eenheid, dat lezen we in Handelingen. Maar als wij eenparig bidden, dat de Heilige Geest ons opnieuw overrompelt en ons ontwapent, dan gebeurt het. Dan komt hij daar in die eenheid. Eerst was er het gebod, toen was er het gebed, toen kwam de geest. In Handelingen 2, eensklaps vulde het hele huis zich met een windvlaag en tongen van vuur. En kwam daar de Heilige Geest en brandde over de discipelen en in de discipelen. En de Heilige Geest zou nooit meer weggaan. In het Oude Testament kwam de Geest over de profeten en over mensen en ging daarna weer weg. Maar sinds de Heer Jezus ons gerechtvaardigd heeft bij de Vader, zal de Heilige Geest op ons blijven. All the way tot aan de ontknoping van de wereldgeschiedenis. Toen was er het getuigenis. We hebben het vanochtend al even gezegd. Petrus die preekte als nooit tevoren. Hij was onbedwingbaar, ongeremd en zeer vrijmoedig predikte hij de opgestane Jezus aan de mensen die daar waren. En toen was er de vijfde geest, toen werd de gemeente geboren. 3000 zielen werden er toegevoegd. Prachtig om over na te denken. De 3000 zielen die werden toegevoegd in Handelingen 2, zou je kunnen zeggen, zijn Exodus 32 vers 28 op zijn retour. Want daar staat dat de 3000 na het gouden kalf stierven. Op Sinaï, onder het Sinaïtische verbond zou je kunnen zeggen van de wet, stierven er 3000. Maar toen de Heilige Geest kwam, werden er weer 3000 toegevoegd en gered en in de gemeente toegevoegd aan de groep van de discipelen. Eerst was er het gebod. Toen was er het gebed. Toen kwam de geest. Toen kwam het getuigenis. Toen werd de gemeente geboren. 5G, maar er komt er nog één bij. En toen was er gedoe. Ja, dat lezen we in Handelingen. Overal waar de Heilige Geest begint te bewegen. En ik heb dat mee mogen maken in mijn eigen leven. Maar ik heb het ook om me heen gezien. Er is altijd gedoe. Religieuze geesten kunnen het niet uitstaan als de Heilige Geest mensen neemt en er van alles gaat gebeuren wat zij niet onder controle hebben, wat niet past binnen de denkkaders van degene die anders denken van de religieuze. Hij gaat over grenzen. We hebben het net nog gezongen. Ik denk, weten we wel wat we zingen? Het werk van de Geest is niet te stoppen. En hij gaat over grenzen die door mensen zijn gemaakt. Goedemorgen zeg. De Heilige Geest past niet in onze tenten van de theologie, een beetje, maar niet helemaal. Hij is altijd groter. Hij past niet in onze tenten, hij past niet in onze kaders. Hij doet dingen die wij niet onder controle hebben. Daar word ik ook enthousiast van. Want als wij alles onder controle moeten hebben, daar krijg ik het Spaans benauwd van, lieve mensen. Dat hebben jullie wel door, denk ik, inmiddels. Toch? Het was die dag Shavuot. Het oogstfeest, het wekenfeest uit Leviticus 23. Jezus vervulde eerst op Goede Vrijdag, ons christelijk Goede Vrijdag, Pesach. Toen hij het offer bracht aan het kruis. Om 3:00 's middags werden de offerlammeren in de tempel gebracht op Pesach. En de Heer Jezus stierf om 3:00 's middags als het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. Daarna vervulde de Heer Jezus Bikurim, het feest van de eersteling. Dat is onze eerste paasdag, dat is onze christelijke eerste paasdag. Dat gaat niet over de paashaas, het gaat over Bikurim. De Heer Jezus is de eersteling, de eerste die is opgestaan uit de dood. 1 Korinthe 15 vers 20. De eerste die aan God werden aangeboden, de eersteling van de oogst, die werd binnengehaald. En die oogst is de opstanding van de rechtvaardigen. The rest is yet to come. Wij zullen ook opstaan uit de dood, een nieuw lichaam hebben op en rond de opname, zeg maar. Vlak bij de wederkomst, voor of na de verdrukking. Het maakt niet uit, wat we weten is dat we een nieuw lichaam zullen hebben. Wij zullen met hem opstaan uit de dood. Maar de Heer Jezus was de eersteling. En hij was de eersteling die aan God als het ware werd aangeboden zonder zonde. Waar de dood geen recht op had. Bevrijd van de aardse bestaan. Was hij de eerste die werd aangeboden aan de Heere God. En wij zullen volgen. Hij vervulde Bikurim. En toen hij zei, wacht op de Heilige Geest. De Heilige Geest zal komen. Toen vervulde de Heer Jezus, toen hij de geest uitstortte over de discipelen, vervulde hij Shavuot, het grote oogstfeest. Zie je, het is namelijk na de dag van Bikurim, de eersteling, 49 dagen erbij optellen. 1 plus 49. Ik heb niet bij Joop in de klas gezeten. Joop leerde ons rekenen, toch? Ze hebben jullie bij Joop in de klas gezeten? Sommigen van jullie, heb ik gehoord. Je leerde rekenen bij Joop Lonjega in de klas. Nou, ik heb daar niet gezeten, maar ik heb het wel ergens anders geleerd. 1 plus 49 is 50. Klopt, hè? Ja, dat is Pentecost. Hè, wat zeg je?
Andersom
ook. 59 min 1. Nou ja, goed, laten we die kant maar niet opgaan. Ja. Het is 50 dagen na Pesach, zeg maar 49 dagen na Bikurim, kwam de Heilige Geest. En toen werd het zendingsfeest geboren. Zie je, want Shavuot, het feest van Pinksteren, zoals wij het hebben genoemd, is het oogstfeest. De Heer Jezus stond als eerste op uit de dood, maar die dag werd de eerste oogst binnengeharkt, zeg ik wel eens. 3000 zielen werden toegevoegd aan de 120 die al achter de Heer Jezus aangingen. Shavuot, Pinkster, is het oogstfeest. En de Heer Jezus is de graankorrel, zei hij zelf in Johannes 12, die de aarde in zou gaan. Hij zegt, tenzij de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, zal hij geen vrucht voortbrengen. Maar als hij de aarde ingaat en sterft, zal zij een grote oogst voortbrengen. En dan zegt er Jezus in Johannes 12, en wanneer ik van de aarde ben verhoogd, zal ik alle mensen tot mij trekken. Het Griek zegt, ik zal alle mensen desnoods tot mij slepen. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus wil er alles aan doen. Hij heeft er alles voor over gehad. En hij wil er alles aan doen om alles en iedereen tot zich te trekken. Als je maar wilt en in wil gaan op dat aanbod van de Heer Jezus. Om met God verzoend te zijn en de hele eeuwigheid nog met hem door te brengen. Desnoods sleep ik ze tot mij. Misschien wil hij ons daar wel bij gebruiken als de kabels om mensen naar binnen te slepen. Om de grote oogst binnen te halen van de zielen die gered worden en behouden worden. En thuiskomen bij de Vader die niemand afwijst die Jezus Christus aanneemt als zijn Heer en Verlosser. De Heer Jezus voorspelt het in Johannes 12. Ik ben die graankorrel die de aarde ingaat, die zal sterven. En dan zal ik een grote oogst voortbrengen van heel veel graan. Dat vieren we. Met Pinksteren, vroeger bij opwekking op maandag, was er altijd aandacht voor de zendelingen op het grote opwekkingsfestival. Dat kan ik me nog herinneren, ik kom daar al vanaf mijn 12e. En er was op maandag altijd tijd voor de zendelingen. En te bidden voor de zendelingen en de zendelingen te zegenen, desnoods met een zendingsoffer. Ik geloof dat dat nog steeds zo is. Ik heb het voorrecht om betrokken te zijn bij opwekkingen. We doen het nog steeds om geld weg te kunnen geven om de zendelingen te zegenen in de oogst, want Pinksteren is een oogstfeest. Vanaf Handelingen 2 is de grote oogst bezig binnen te komen van de zielen die met Jezus gaan. Nou, dit was het begin. Het begin van de preek. Hebben jullie nog even of niet? Ja, mooie dingen, man. Nou, ik wil met je 6 G-krachten van de Heilige Geest bespreken. Vanochtend wil ik aan je noemen. Wat we zien in handelingen en wat we ook hebben gezien in opwekkingen. Wat er gebeurt wanneer de Heilige Geest over mensen komt en mensen grijpt. En ik weet zeker dat je het hier volledig mee eens zult zijn. 6 G-krachten die zeg maar gebeuren als mensen door de Geest gegrepen worden. Allereerst, Jezus wordt verhoogd. Ongeremd. Vrijmoedig. We zien bij de apostelen een vrijmoedigheid die ze eerder niet hadden. We zagen een verbazing toen ze uitgingen in Matthäus 10. Maar nu zien we een vrijmoedigheid die ze eerst niet hadden. Mensen die door de Heilige Geest gegrepen worden. Die kunnen hun mond niet meer houden over Jezus. Die kunnen niet meer zwijgen over wie de Heer Jezus voor hen is. Die moeten het bij anderen. Ik weet nog dat ik als tiener mij dat overkwam. Het moest bij anderen gewoon door de strot gedrukt worden, zeg maar, desnoods op zijn Amsterdams te zeggen. Anderen moesten het weten, wat we net gezongen hebben. Heel de wereld moet het weten. Dus vrijmoedigheid. En ze werden vervuld met de Heilige Geest, staat in Handelingen 4, vers 31. En ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Zonder angst, onbeschaamd. Iedereen moet op de hoogte zijn. Mensen die door de Geest gegrepen worden, die zeggen eigenlijk, Heer Jezus, Heer Jezus, Heer Jezus, u bent mijn alles. En iedereen moet het weten. Jezus voorzegde het al eerder, voor hij stierf, in Johannes 16. Wanneer hij komt, de trooster, dan zal hij mij verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. Mensen die door de Geest gegrepen zijn, die zetten Jezus centraal. Tweede, er was zondebesef. Er kwam een honger naar heiligheid, waar de geest begint te bewegen. Daar grijpt de vreze des Heren mensen aan. De vreze des Heren, zegt Spreuken 8 vers 13, is het kwade te haten. Staat in Handelingen 2 vers 43, en er kwam vrees over alle ziel. En het gevolg was veranderde levens. Alles bij het publiek moest anders. Niks kon nog hetzelfde blijven. Jezus had het voorzegd in Johannes 16 vers 8, wanneer hij komt, de trooster, de parakleet. Dan zal hij de wereld overtuigen van zonde. Hij zal de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid door Jezus. En van oordeel voor wie niet gelooft. Ik zal jullie hart van steen veranderen in een hart van vlees. En ik zal maken dat jullie naarstig, zegt de NBG, met passie, met heilige obsessie, mijn wetten en mijn verordeningen zullen najagen en volgen. Wat onder het oude Mozaïsche verbond niet lukte. Lukte ineens toen de Heilige Geest naar binnen schoot bij mensen. En mensen veranderden van binnenuit. We lezen in Handelingen 2 dat het publiek het uitriep. Mannen, broeders, toen Petrus predikte. Wat moeten we doen? Er was een overtuiging gekomen bij het publiek. Wat moeten we doen? En Petrus die zegt dan, bekeer u en laat u dopen. Hij zegt niet, God houdt van je zoals je bent. Dat is wel waar. Halleluja. Maar hij zegt, bekeer je. En het woord in het Grieks is metanoeo. Dat betekent, verander je denken, je gezindheid. Word totaal anders. Wat Paulus zegt, ga je geheel anders. Bekeer je en laat je dopen tot vergeving van je zonden. En je zult de Heilige Geest ontvangen. Sommige mensen zeggen, je moet eerst in water gedoopt zijn voordat je gedoopt kunt worden in de Heilige Geest. Bij mij ging het andersom. Ik werd eerst gedoopt in de Heilige Geest en toen wilde ik me gelijk laten dopen in water. Iedereen in de Nieuwtestamentische gemeente van Handelingen werd gegrepen door discipelschap. Discipelschapscultuur. En dat was heiligheid. Er was een enorme honger naar heiligheid. En er was geen plek, lezen we in Handelingen, voor bedrog. Sommige mensen die zeggen, we zouden eigenlijk terug moeten naar de kerk van Handelingen. Nou, weet je het zeker? Dan moeten we misschien wel grafkisten, zeg maar, in de hal van de kerk zetten bij de jassen. Want in Handelingen lezen we dat Ananias en Safira van hun verkoop opbrengst voor zichzelf hielden, dat ze de gemeente bedrogen. En ze vielen dood neer. Allebei op het bedrog. Weet je zeker dat we terug moeten naar de kerk van Handelingen? Oeh, dan zouden we een paar grafkisten moeten bestellen. Misschien zijn die niet voor jou, maar wel voor iemand anders. Zo diep was de heiligheid en het besef van heiligheid. De heiligheid van God, dat er werd afgerekend met bedrog. We zien het ook vandaag. Ondanks de strijd in de wereld, ondanks de chaos in de wereld. Ondanks het antisemitische geluid dat we horen op de universiteiten in Amerika en nu deze week ook weer bij ons in Nederland. Ik lees op CBN News, de Amerikaanse nieuwszender, christelijke nieuwszender, van enorme opwekking die tegelijkertijd gaande is op diezelfde universiteiten. Het is licht en duisternis, bij elkaar lijkt het wel. Ik las vorig jaar van een doopdienst van meer dan 4000 dopelingen. 4000, dat is meer dan in Handelingen was, in Handelingen 2. 2000 dopelingen daarna, een paar weken daarna. Ik las nu afgelopen donderdag een doopdienst van 1600 of meer dopelingen. Ik lees verhalen over jonge mensen die op de universiteiten door de gangen lopen en letterlijk hun zonde uitschreeuwen naar hun klasgenoten en hun kamergenoten. En zeggen, ik wil van mijn zonde af en ik wil rein worden voor Jezus. Wauw. Dat is een werk van de Heilige Geest, of niet? Waar de Heilige Geest komt, daar is zondebesef. En dat gebeurt ook hier dichter bij huis. Doorbrekers, afgelopen Pasen, 72 dopelingen. Goedemorgen. Doorbrekers is een gemeente die is voortgekomen uit een unieke beweging van de Heilige Geest die in Nederland is bekritiseerd. Maar ze hebben wel 72 dopelingen. Je kan kritiek hebben op de charismatische beweging. En er gaan ook dingen soms wel eens mis. Maar ik zeg eerlijk, toon me dan je dopelingen. Misschien scherp wat ik zeg. Hebben wij die vrucht die de Heilige Geest brengt? Misschien zouden we moeten zeggen met elkaar, kom opnieuw Heilige Geest. We begrijpen het niet, maar we willen u wel. En we zeggen welkom, doe het werk wat u wilt doen. Want we willen gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als we geen zondebesef meer hebben, is de Heilige Geest dan nog wel werkzaam in ons midden. Vandaag de dag mogen we het woord zonde bijna niet meer noemen in de kerk. Maar ik zou zeggen, Heilige Geest, kom opnieuw, vul ons van binnen en van buiten, dat we opnieuw op de knieën komen. Weer opnieuw zondebesef hebben en opnieuw weer jagen naar de heiligheid. Om de wil van God te willen doen met alles wat we zijn. Derde, honger naar het woord van God. Wanneer mensen gegrepen worden door de Heilige Geest, dat lezen we in Handelingen. Dan beginnen ze opnieuw zich toe te wijden aan het woord van God. En toen was het het Oude Testament, nu hebben we het Nieuwe Testament notabene erbij. Ik heb opgeschreven, mensen gaan zich te buiten aan de biefstukken van God. Ja, en nemen niet genoegen met een paar frikandellen en snelle snacks. Zo'n quote of een one-liner waar je de dag mee door kan komen is prima. Maar er is veel meer in dit heerlijke, rijke boek van God dat hij ons gegeven heeft. Om ons helemaal aan te buiten te gaan en onze vingers bij af te likken. En de Heer Jezus voorspelde het. Wanneer hij komt, de trooster, de parakleet, hij komt langs zij. Dan zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. En ze bleven volharden, staat er, bij het onderwijs van de apostelen. Handelingen 2, vers 42. Ineens moesten de apostelen heel hard schakelen, want ze hadden 3000 mensen op een bijbelstudie. Ja, ze deden wat Jezus had gezegd. Dopen in de naam van de Vader, maak discipelen en leer hen onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Heilig hen, bad de Heer Jezus, in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Johannes 17, de geest van God leidt ons naar binnen in die diepte van God. De geest van God, schrijft Paulus in 1 Korinthe 2, heeft ons de diepte van God laten zien. Misschien wel naast zondebesef en dat Jezus wordt verhoogd, is een van de belangrijkste kenmerken van een echte opwekking, van een echte beweging van de Heilige Geest, dat mensen hun Bijbel niet dicht kunnen houden, maar honger hebben naar het woord van God en daarin weer gaan lezen. Hebben we misschien een nieuwe beweging van de Heilige Geest nodig. Want tegenwoordig is er in onze kerkprogramma's helemaal geen eens tijd meer over om een goede Bijbelstudie te houden. Grote gemeentes, duizenden mensen, komen misschien 100 mensen op een Bijbelstudie, als die al überhaupt worden gegeven. We leven vandaag in een postmoderne tijd. In een postmoderne mens die zegt, maar er is helemaal geen waarheid. De postmoderne mens zegt, jouw waarheid is niet mijn waarheid. Ik ben mijzelf tot waarheid. Jouw perspectief op de dingen is niet mijn perspectief op de dingen. Dus met andere woorden, ik hoef niet naar jou te luisteren. Ik hoef me niet te onderwerpen aan een buiten mijzelf staande waarheid. Want ik hou het bij mezelf. Er is ook geen wet meer. Mensen zijn zichzelf tot wet. Maar Jezus zei, de waarheid zal jullie vrijmaken. Kom tot de waarheid. En ik ben de waarheid. Heeft de duivel ons te pakken vandaag de dag? Maar die loog tegen Adam en Eva in Genesis 3. Als wij zeggen, er is geen waarheid, heeft hij nu vrij spel. Heeft hij de wereld zo ver dat iedereen zijn eigen waarheid schrijft. En dat niemand meer zich wil onderwerpen aan dit heerlijke boek van God. Waar de waarheid in staat opgetekend die ons vrijmaakt. Heeft die oude slang ons in zijn greep? Is de postmoderne mens vooral gezwicht voor zichzelf en voor hem? Mogen we nog waarheid hebben van God die we samen kunnen vatten in mooie doctrines? Zullen we weer opnieuw nieuwsgierig worden naar die doctrines? Zullen we weer opnieuw ons te buiten gaan aan de biefstukken van God die hij ons heeft gegeven. Vierde, Psalm 133 wordt vervuld. Hinematov manayim shevet achim gam yachat. Kom, zie hoe goed en hoe lieflijk het is als broeders tezamen zijn. Daar waar de liefde is van God, daar is ook de zegen van God. Daar waar wij in eenheid met elkaar optrekken, daar is de geest van God. En daar komen mensen thuis in de gemeenschap van God. Er werden 3000 mensen toegevoegd aan die 120 discipelen. En dan staat er, en ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen. En dan gelijk erachteraan, en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En alle die tot geloof gekomen waren en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. Zo groot was de eenheid dat ze alles met elkaar deelden, zelfs hun bezittingen. Het is de droom van God. Dat we zo die eenheid bereiken die Psalm 133 beschrijft. Kom, zie hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders te samen zijn. Als één. Gam yachad staat er in het Hebreeuws. Waar de Heilige Geest komt, daar ontstaat een goddelijke community. Daar worden relaties hersteld. Daar worden relaties worden diep, die worden goddelijk. En daar is Gods Geest in ons midden aanwezig. De samenkomsten, dat lezen we. Elke dag kwamen ze bij elkaar. De samenkomsten waren veelvuldig. Door de week, op de sabbat, op zondag, op maandag. Elke dag van de week trokken ze met elkaar op. Dat is heel iets anders wat ik lees als ik van de week op de NOS zie. De NOS lees ik in een app dat kerkverlating de afgelopen 10 jaar nog verder is toegenomen. De cijfers die liegen er niet om. 10 jaar geleden achtte zeg maar zo'n 27% van de Nederlandse bevolking zich nog rooms-katholiek. Daar is nog maar 17% van over nu, 10 jaar later, 10% eraf. Als we dat doorgaan, dan is het over 10 jaar misschien nog maar 7% of helemaal niet meer. En maar 6% van die 17% bezoekt een kerk. Maar 6%. En dat zijn dan ook vooral voor 2/3 gelovigen die van de leeftijd zijn, zeg maar, nog boven die van mij en Agnes, maar senioren. Protestants, maar 16%, 10 jaar geleden, nu nog maar 13% is protestants. En daarvan gaat maar 1/3 van al die protestantse gelovigen 1 keer per week of vaker naar een kerk. Wat is er toch aan de gang? Hebben we een nieuwe beweging van de Heilige Geest nodig, die ons weer bij elkaar brengt? Wat heerlijk om hier vanochtend te zijn met elkaar, toch? En Jezus te verhogen. Het zou wel eens zomaar kunnen zijn dat de Heilige Geest ons ertoe heeft aangezet. Vijfde, er is een explosie van kracht. Wonderen en tekenen bevestigden de boodschap van de apostelen. Er staat meerdere keren en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Mensen genazen zelfs door Paulus zijn zweetdoeken. Als Paulus maar zijn zweetdoek op mensen legt, als hij zelf weg was, dan werden mensen genezen. Wij zouden dat occult verklaren. Stel dat ik van mijn zakdoek even, ik heb er geen eentje bij me, een ongebruikte zeg maar. Dat ik die op Ad leg, of dat Agnes het doet, als ik weg ben straks in mijn Saab weggereden ben, of misschien toch in jouw Ferrari Ad, dat zou ook nog kunnen. Ze hadden alles gemeenschappelijk, hè? Ja. Nou. Ik geef jou mijn Saab. Jij hebt een mooie auto dan ik, denk ik. Maar dan leg ik mijn zakdoek op jou, of Agnes doet dat, en hij geneest. Dan weet ik zeker dat ik morgenochtend in mijn e-mailbox 20 mails heb van dit is occult. Laten we eerlijk wezen. Het gebeurde in Handelingen. Er was kracht. De kracht van God kwam. Er staat toen ze baden dat de plaats werd bewogen door Gods kracht. Moet je voorstellen dat we op zondagochtend samen zijn, dat we aan het bidden zijn. Niet omdat de samenkomstleider ons vertelt dat we moeten gaan bidden, maar omdat iedereen al op zijn knieën ligt en aan het bidden is. De kracht van de Heilige Geest ons tot gebed heeft aangezet en dat het hele gebouw gewoon schudt onder Gods kracht. Goedemorgen, zeg. Oh, heftig. Dan kom je onder de diepe indruk van wie God is. Ik verlang ernaar. Ik hoop dat ik er bij je leven blijf. De Heilige God in ons midden. Zie, meer dan de waarheid van God was er ook de werking van God. Meer dan de leer van God, was er het leven van God. Jezus kwam niet alleen opdat ze leerstellingen hebben en overdenkingen. Nee, de Heer Jezus kwam en zei, ik ben gekomen dat zij leven hebben en overvloed. Ik heb opgeschreven dat apostolisch christendom is wat anders dan een herderlijk christendom. Ik ben graag een herder in jullie midden, maar ik zou graag de kracht van God willen zien. Niet alleen de genezing van God en het welzijn van God en de gezondheid van God, maar ik zou graag de kracht van God willen zien, opdat de Apeldoorn zou weten dat Jezus leeft en is opgestaan uit de dood en dat er hoop is. Dat je beter terecht kunt komen dan waar je nu bent. Dat is mijn hart. Ik geloof dat ook jullie hart is. De zesde. Er was een explosie van lofprijs, aanbidding en gebed. De Heilige Geest is de ontwapenende aanbiddingsleider van de hemel, die iedereen die hij aangrijpt en neemt tot extatische, zou ik bijna willen zeggen, explosieve lofprijs en aanbidding brengt van de Allerhoogste God, El Elyon, Jezus. De Heilige Geest ontwapent mensen, waardoor ze tot aanbidding en lofprijs komen van wie God is. Op de een of andere manier komen mensen onder de indruk van God. Het is onverklaarbaar. Het gaat verder dan de preek. En hun handen schieten omhoog. En met hun handen gaat hun hele hart omhoog. En met hun hele hart gaat ook vaak hun gezicht omhoog. En aanbidden ze de Allerhoogste God als nooit tevoren. En ze loofden God, staat er. Nou, Handelingen 2, vers 47. De zoete vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Zijn naam, alles wie hij is. Laten we hem, Goden, voortdurend een lofoffer brengen. Namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. En vaak lezen we dan ook in Handelingen. En zien we ook in opwekkingen waar de Heilige Geest beweegt. Dat mensen niet te stoppen zijn om te bidden met elkaar. Dat is meer dan formele bidstonden. Zijn mensen voortdurend met elkaar in gebed, zowel persoonlijk als publiek en in groepen, bidden mensen met elkaar onophoudelijk. De Geest van God brengt mensen op hun knieën, zodat ze beginnen te bidden. Agnes en ik en ook mijn schoonmoeder en anderen hebben dat meegemaakt. Er is best wel kritiek op. Die beweging uit Toronto is er geweest en misschien nog steeds wel. We zijn daar vet gezegend door de kracht van de Heilige Geest die we hebben meegemaakt. Daar zo'n machtige aanwezigheid van God was. Als ik daar binnen stapte over de drempel van die kerk, dan leek het alsof ik gewoon naar binnen stapte in de aanwezigheid van God. Die zeg maar een paar procent meer was dan wat ik had meegemaakt tot dan toe, terwijl ik al mooie dingen had meegemaakt. En er was één ding wat opviel. Er waren voortdurend samenkomsten. De mensen waren niet te stoppen. De mensen dromden gewoon bij min 20 aan de deur van de kerk. Omdat ze naar binnen wilden. Omdat er een opwekking was uitgebroken. Dus het leiderschap kon het niet meer bijhouden. Kon het niet meer bijbenen. Het gebeurde gewoon. En er was voortdurend gebed. Er was gebed voor Israël. Dat was al jaren aan de gang. Al jaren sowieso bidden ze onophoudelijk voor de natiën. Voor de natiën, voor ons hier in Nederland, voor alle naties in de wereld. Er is voortdurend voorbeden en gebed daar aan de gang. En we hebben mensen daar onderuit zien schieten door de kracht van de Heilige Geest. Maar het belangrijkste wat we hebben gezien is dat mensen voorover gingen. En de knieën bogen voor de naam van Jezus. En om te bidden voor de natiën. Dat de oogst binnengehaald zou worden die de Heer Jezus voorspelde dat er zou komen. Ik kan me nog herinneren, begin jaren 90 was ik op de Bron in Dalfsen. En toen zag ik daar een stiekeme video die was opgenomen uit een ondergrondse kerk in China. Ik weet niet hoe dat naar buiten is gekomen. Maar de kerk wordt daar verschrikkelijk vervolgd en verdrukt en komt in het geheim bij elkaar. Ze hebben één Bijbel als kerk. Dus die halen ze uit elkaar, dus iedereen krijgt één pagina. En die moeten ze dan helemaal uit hun hoofd leren, zeg maar. Dat is alles wat ze hebben. En dan ruilen ze weer de pagina's met elkaar. Ze moeten één Bijbel delen. Maar er was een bidstond aan de gang. En in die bidstond waren mensen gewoon aan het bidden. Allemaal tegelijk. Zonder dat er leiding vooraan stond. Die vertelde waarvoor ze moesten bidden. En het was extatisch. Het was dramatisch. Mensen huilden. En baden met hun handen omhoog. Allemaal tegelijk. Aan één stuk door. En je zag hoe de Geest van God deze mensen had aangegrepen. Extatisch gebed. Ik zeg niet dat we nuchter gebed maar af moeten schaffen. Maar als de Geest van God je grijpt, is er één ding wat duidelijk is. Dat is dat je begint te bidden. Amen. Poeh. Als ons gebedsleven stokt, dan hebben we een nieuwe aanraking van de Heilige Geest nodig. Die als een kickstart met een turbo ons weer aan de gang zet om te bidden en te aanbidden. Ik kan me nog herinneren dat de Heilige Geest mij voor het eerst greep. Ik ben als jonge knaap tot een radicaal geloof gekomen in Jezus. Ik ben tot geloof gekomen nadat mijn moeder stierf. Mijn moeder stierf toen ik 8 was. Plotseling, ik kwam thuis van school en mijn vader die stond mij op te wachten op het garagepad en vertelde mij het zeer verdrietige nieuws dat mijn moeder die ochtend op haar werk een hersenbloeding had gehad. En dat ze haar gevonden hadden op haar werk op de grond en dat ze was overleden. Ik weet nog, ik rende naar binnen, het huis in. Ik ging op de bank zitten in ons huis in Heemstede. En ik was totaal van de kaart. Ik huilde. De buurvrouw was erbij. Die kwam achter mij aan en die ontfermde zich. En toen kwam mijn broer thuis. En mijn broer die kreeg het slechte nieuws te horen. En ik zat op de bank te kijken en ze grepen hem vast. En hij huilde verschrikkelijk. Hij schudde van het verdriet dat hem trof. Ik zag hem lijfelijk voor mijn ogen schudden. Het was een drama. En een jaar later ongeveer kwam mijn stiefmoeder bij ons in het gezin. Riska Boshart, een nichtje van majoor Boshart. En Riska die heeft ons in het levende geloof gebracht. Zij kwam van het zendingsveld, kwam bij Corrie ten Boom vandaan, secretaresse van Corrie ten Boom geweest. Zij nam mij mee naar het Corrie ten Boomhuis toen ik nog een klein jochie van 10 was. Het was in een periode dat er geen museum was. Nam ze me mee naar boven, vertelde ze me dat verhaal en dat gat in de muur. Kennen jullie het verhaal? Ja, dat is mooi, anders gaan we er een keer samen naartoe. En ik kwam daar als jongetje van 10, zeg maar, gewoon als een knapie. Terwijl ik nog niks met Jezus had, maar het verhaal maakte een enorme indruk. En als ik daar wel eens met haar kwam weer, bij die mensen die de horlogewinkel daar beneden toen runden. Dan zei ze, ga nog maar even naar boven kijken. En dan rende ik door dat huis, deed ik allerlei deuren open. Het was nog een rommel en dan keek ik bij dat gat weer en liet ik dat verhaal op me inwerken. Maar op een bepaald moment zag ik de film van Corrie ten Boom, The Hiding Place. Mijn broer had mij uitgenodigd, de Youth for Christ koffiebar. En ik kwam daar binnen op mijn fiets als knaap van 14. Ik kwam daar binnen en ik dacht, wat hebben jullie wat ik niet heb? Dat was het eerste wat ik dacht. Er was iets. En ik zag de Bijbel op de bar liggen. En ik dacht, die Bijbel, dat boek, dat is een bijzonder boek. Dat kan elk moment een gat in de bar branden, zeg maar. Zo voelde het. Ik denk, ik stapte gewoon in iets van God, zeg maar. En toen keken we die film. En ik zag toen pas het verhaal van Corrie ten Boom en wat het nou precies allemaal over ging. En ik voelde me getrokken tot God. En ik weet nog dat ik dacht, nou moet ik zo gauw mogelijk naar huis gaan. En dan ga ik daar mijn leven aan God geven. Dus ik weet nog, ik stapte op de fiets buiten. Het was met de kerstvakantie en ik fietste door de grote houtstraat in Haarlem. En ik fietste naar Bennebroek waar we toen woonden. Toen ben ik op mijn knieën gegaan in mijn slaapkamer op het oranje tapijt. En ik heb gezegd, Heere God, van u wil ik zijn. Van u wil ik zijn. En ik begreep het evangelie niet, maar ik wil me aan u geven. En ik voelde dat God mij zo zeg maar, naar zich toe trok, alsof ik bij hem op schoot terecht kwam. En ik denk een jaar later, toen kwam mijn vriend Oscar Lohuis. Die kennen jullie, hè? Die nodigde mij uit. En we waren jonge tieners toen in die tijd. En hij had krullend haar. En ik had een bril op met kogelvrij glas. Ja. En ik had sneakers aan met gele sokken en opgerolde pijpen. Ja, mijn haar zat recht naar beneden. Ik zag er eigenlijk gewoon niet uit. Daar komt het op neer. Ja, maar hij zei, kom je bij ons op de jeugdgroep? Ik zei, nou dus goed. Dus die vrijdag kwam ik op de jeugdgroep terecht. En zo ben ik langzaam meegenomen in de waarheid van het evangelie. Toen was ik 15. Op een bepaald moment werd ik 17. Kwam van de HAVO af. En ik zat in het laatste jaar van de MEO. En toen was Oscar naar de Bijbelschool gegaan. En dat vond ik lastig. We waren hele, hele diep bevriende, boezemvrienden van elkaar. En hij zat op een Pinkster Bijbelschool in Brussel. En de eerste paar weken was hij weg. En toen hadden we een jeugdavond op vrijdagavond. Dat was voor mij het hoogtepunt van de week. En ik weet nog dat hij terugkwam. En dat hij ook naar die jeugdavond kwam. De voordeur van de kerk zat op slot. En toen werd er aangebeld, dus ik snelde. Ik denk, dat is Oscar, Ossie. Dus ik denk, nou, gauw naar de voordeur. Dus ik deed de deur open met de voordeur. En ik keek door de ruiten van de voordeur. En ik denk, wat is er met jou gebeurd? Wat is er met jou gebeurd? Ik deed de deur open, hij stapte naar binnen. Alsof hij een wit licht om zich heen had. Stralend wit licht. En zijn ogen stonden anders als ik, dat ik hem kende. Alsof er kwam vuur uit zijn ogen. Hij had via vuur wit licht uit zijn ogen. Ik denk, wat is er met jou gebeurd? En toen was de jeugdavond op een bepaald moment was afgelopen. En ik moest eigenlijk altijd op tijd thuis zijn. Want mijn ouders die zeiden, als jij niet genoeg slaap krijgt, dan ben je de volgende dag niet te genieten. Nou, dus ik moest op tijd thuis zijn. Maar Oscar die zegt om 10:00 s'avonds, zullen we nog even samen bidden, Stef? Nou, dat is goed. Dat deden we wel eens vaker in die tijd. Maar nu was het anders. We zaten in het jeugdhonk en ik zat op een stoel en hij zat op een stoel. En hij begon te spelen op zijn Spaanse gitaar. Dat lied Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Kennen jullie dat lied? En hij begon het te spelen en ineens werd die hele ruimte werd gevuld met licht. Ik kan niet anders uitleggen. Ik zat op een stoel en hij zat op een stoel naast mij. Zing halleluja voor de Heer. En het was alsof die hele ruimte vol werd van Gods geest. En terwijl we aan het zingen waren, ineens hoorde ik de Heilige Geest spreken. Dat had ik nog nooit eerder zo meegemaakt. Ik geloofde in God, ik geloofde in Jezus. Ik worstelde met allerlei dingen waar een tiener mee worstelt. Maar ineens was daar de Heilige Geest. En de Heilige Geest, het leek wel alsof die voor mij was, alsof die achter mij was, alsof die naast mij was. Hij was onmiskenbaar aanwezig. Ik had geen moment twijfel. En ik kwam toen al in die tijd bij opwekking. Dus ik had alleen maar gehoord van bepaalde verschijnselen van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest zei tegen mij, Stef, mag ik jou hebben? Mag ik jou hebben? Ik wil je helemaal. En ik zat daar te zingen. Stef, mag ik jou hebben? Ik wil je helemaal. Hij was als een magneet. Hij was onweerstaanbaar. Dus ik schoot uit mijn stoel. Dan werd ik nog recht voorover op mijn knieën. En ik zei, ja, Heilige Geest, u mag alles hebben. U mag alles hebben. Ik geef u alles wat ik ben en alles wat ik heb. Neem mij. En hoe meer ik ja zei, hoe dieper die ging. Hoe dieper die ging, hoe meer die nam. En het werd steeds erger. En ik lag daar op de grond. Het was denk ik 10:30, 10:45 inmiddels. Ik zei, ja, Heilige Geest, u mag alles hebben, u mag alles hebben, u mag alles hebben. Ik wil je helemaal. Ja, u mag alles hebben, u mag alles hebben. Ik geef u alles. En toen was ik daar zo. En ik weet nog, hoe meer die mij nam, hoe meer blijdschap er in mij, zeg maar, losknalde. Herkenbaar of niet? Diepe blijdschap. De vreugde des Heren is mijn kracht. Nou, de blij als de vrolijkheid van God je grijpt. Dan blijf je niet meer rustig zitten. Het was gewoon zo diep. Ik weet nog dat ik die weken daarna op de fiets zat. En dat ik op een bepaald moment zo uitzinnig blij van binnen was. Op weg naar school. Ik weet nog precies waar ik fietste in Bennebroek. We reden daar laatst nog. Ik dacht, hier gebeurt het. Ja, rustig aan, Heilige Geest. Rustig aan. Ik knal uit elkaar van blijdschap. Zo voelde het. De Heilige Geest wist dat ik het nodig had, maar de blijdschap van God je binnenste grijpt. Nou, dan ben je niet gedoopt in citroenzuur, zeg maar. Ja, dan ben je gedoopt in de blijdschap van God. En ik sprak in tongen. Goedemorgen. Het gebeurde hoor. Paulus die zegt in 1 Korinthe 14, maar blijf dat ik meer dan jullie allemaal in tongen spreek. Hij ging er niet prat op, maar hij zegt het is wel van God. En in de gemeente wil ik liever met een verstandelijk woord tot de gemeente spreken, maar als ik bid, ik zal lof zingen met mijn geest, ik zal bidden met mijn geest, ik sprak in tongen. En ik wist zeker, oh dit moet het zijn, waarvan ik heb gehoord in de Pinksterbeweging, bij opwekking hoorde, de Heilige Geest geef de gave van tongen aan. Wat ben ik blij dat ik in tongen spreek, lieve mensen. Ook als volganger kan ik je rustig zeggen, het is fijn om in tongen te spreken, echt waar. Ik bid heel vaak voor de gemeente in tongen. Ja, de Heilige Geest weet precies wat jullie allemaal nodig hebben. Meer dan ik. Dat scheelt een heleboel tijd en werk misschien. Een heleboel telefoontjes misschien wel. Ik bid elke dag voor de gemeente dat de Heilige Geest ons opnieuw weer kaapt en gijzelt. En de dingen in ons midden doet die er handelingen over schrijft. En dan bid ik in tongen. Nou, en dan sticht je jezelf. Dat heb ik zo vaak mogen meemaken. Prijs de Heer. En dat was zondebesef. Ik bekeerde mij van zonde die ik nooit had begaan. Er was een honger naar heiligheid. De vreze des Heer is het kwade te haten. Dat werd mijn favoriete tekst in die tijd. En als ik het nu wel weer eens lees, dan denk ik, ja, ik moet het me weer opnieuw, moet ik het mijn favoriete tekst maken. Dat je gewoon weg wilt van zonde. Dat je weg wilt van alles wat kwaad is. En dat je het goede wilt, die honger naar heiligheid je aangrijpt. En ik wilde een prediker worden. Zonder de Heilige Geest toen had ik hier nu niet gestaan. Zeker weten, was ik accountant geworden, is niks mis mee. Dan had ik misschien een hoop geld verdiend, maar ik wilde een prediker worden. Ik wilde Jezus verkondigen als nooit tevoren. En ik deed het ook de week daarna gelijk op het jeugdweekend. Terwijl Oscar opnieuw op zijn gitaar aan het spelen was. Ik ging er dwars doorheen. Ik brak helemaal de hele zangdienst af. Maar ik deed het gewoon, want het moest eruit, zeg maar. Nou, en Auke van Sloten, die was daar. Die was nog een wat onbekende voorganger in die tijd. En toen ik klaar was, toen zei hij, jongen, wat een passie hier in de ruimte. Wat ik allemaal gezegd heb, Geert, ik weet het niet meer. Ja, ik kraamde het eruit, het moest eruit. Het vuur van Jezus van binnen. Het gebeurde. En er was verandering van karakter. Ik was natuurlijk veel te laat thuis. Dus de dag daarna bood ik mijn ouders excuses aan. Sorry dat ik zo laat thuis was. Het was oké, jongen, het is oké. Ik was een veranderd mens. Ik was echt van binnen gegrepen door God. En alles in mijn leven begon te veranderen. En de geest begon gelijk. Nederigheid, dienstbaarheid, verbrokenheid, overgave, karakter, de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Te werken en nog steeds. Misschien wel het mooiste wat je kan overkomen. Dat je zo door de geest gegrepen wordt. Dat het karakter van God in je begint te groeien. Dat je zelfbeheersing hebt als het erop aankomt. Dat er vrede in je is als het erop aankomt. Heb je een Heilige Geest? Ben je gedoopt met de doop van Johannes? De bekering? Ben je ook gedoopt met de doop van geest en vuur door Jezus? Jezus zei, die na mij, of Johannes zei, die na mij komt, is meer dan ik. Hij zal jullie dopen met geest, met vuur. Zonder de Heilige Geest is misschien wel je godsbeleving niet helemaal compleet. Laat dan de geest van God je grijpen. Amen. Ik weet, ik heb wat lang gesproken. Maar als de Bijbel maar open gaat, zullen we met elkaar gaan staan? Heilige Geest, we willen u uitnodigen. Vader, we willen zeggen, wilt u ons kapen en ons gijzelen in alles van u. En Vader, wij vertrouwen meer dat u ons in staat bent om te behoeden voor misleiding. Dan dat de boze in staat is om ons te misleiden. U bent een goede God. En u geeft ons een goede, geschudde, overlopende maat van uzelf. Vader, laat uw kracht opnieuw komen. Laat ze opnieuw uw getuige zijn en de Heer Jezus verkondigen als nooit tevoren. Omdat Apeldoorn zal weten, er is een God die leeft. En als je hem wil ontmoeten, dan moet je in Berea de Mate zijn. Vader, vanochtend zeggen we ja tegen alles wat u in ons midden wilt doen. We zeggen ja tegen u. Dat u bent God. En wij zijn het niet. Kom Heer Jezus, kom Heilige Geest. En ook als we de boodschap zo weer overdenken en misschien wel bespreken. Laat dan de boze niet kunnen roven wat u gezaaid heeft. Amen.